afzondering gegaan om, zoals het staat beschreven, God te ontmoeten. Hij had zich verheven boven het tumult van de dagelijkse drukte, was in retraite geweest, in gesprek met God en komt helemaal vol van wijsheid en nog geweldig en volledig onder de indruk van die geweldige spirituele ervaring naar beneden en realiseert zich dat beneden ook werkelijk beneden is. Beneden alle pijl. En dat kan hij niet zomaar verwerken. En dus ontploft hij. En met hem de door God handgeschreven 10 geboden. Zo vertelt het verhaal. En dan wat mij betreft ook een beeldenstorm. De manier waarop Jezus het tempelplein werkelijk leegveegt in een vlaag van woede die vergelijkbaar is met de hoge mate van verontwaardiging waarmee Mozes het kalf vernielde. Kun je wel stellen. Optreden tegen een door de geestelijkheid gedoogde constructie. Of het nou Aaron was of die andere geestelijkheid. Die net als in het verhaal van het pennetje van de weduwe werd tot een oordeel over zichzelf. Die geestelijkheid veroordeelt zichzelf. Je ziet het prachtige slappe smoesje van Aaron ook. Er is geen verweer tegen deze kritiek. Het is een smoesje van niks. Ze leverden hun spullen in en toen gooide het kind vuur en toen was het zomaar een beeld. Wow. Geweldig. Goeie smoes. Vind ik een mooi bruggetje naar de beeldenstorm van de 16e eeuw. Daar ook werd door de mensen die eerst Luther en later de ook wat preciezere Calvijn volgden, met woede gereageerd op de beelden, omdat het woord van belang is en beelden van heiligen in de plaats zouden komen van de directe boodschap zoals die op schrift tot ons komt. Dat is wel een interessant thema. Misschien ook wel een tijdsdingetje. De zuivere taal, de letterlijke tekst, is belangrijker dan de beelden en de verhalen die ons door de soms onbegrijpelijke situaties en gebeurtenissen leiden. Dat is eigenlijk wel raar, dat we dan zo voor de tekst gaan. Terwijl die beelden zoveel zeggingskracht kunnen hebben. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Pieta van Michelangelo, waar ik oog in oog mee gestaan heb en die mij ontroerde. Misschien ook wel omdat ik daar als 15 jaar jongetje een scriptie over geschreven had. Maar het raakte me wel toen ik dat zag. Die zachtheid in dat harde materiaal. En dat is een beeld wat je blijft raken. Confucius heeft wel eens gezegd, ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik begrijp, ik doe en ik onthoud. Zo werkt het natuurlijk wel. Als je een beeld ziet, dan snap je wat er gebeurt en dan blijft het bij je. Maar nee, die taal. Een nieuwe opvatting die in de eerste jaren van de christelijke kerk, de eerste 15 eeuwen, niet zo werd uitgesproken. Misschien kwam dat wel door de opkomst van dat nieuwe medium, het gedrukte boek. Misschien was dat wel de renaissance van een nieuwe tijd. Misschien was dat in de kern de echte aanleiding tot die beeldenstorm van de 16e eeuw. Het woord verspreidde zich sneller dan ooit. Werd gedemocratiseerd. En dan denk ik, van zijn er parallellen met nu? Was dit een, zoals we dat nu noemen, disruptieve innovatie? Iets wat alles op de kop zet, wat we tot nu toe als normaal, verhordelijk zagen, die boekdrukkunst. Net als de razendsnelle opkomst van social media en de twijfel aan wie nou eigenlijk de waarheid in pacht heeft. Wetenschap is immers ook maar een mening. Was het aanleiding tot een brede verandering van wie nou eigenlijk de macht hebben? Wie in die tijd de toegang tot het heil bewaren? Vragen en gedachten. Toen Luther zijn stellingen publiceerde in 1517, wilde hij van binnenuit een gesprek op gang brengen, een debat. Het was niet om iets te vinden, het was om daarover te gaan praten met elkaar. Dit was de inleiding van die stellingen, debat tot opheldering over de geldigheid der aflaten van de eerwaarder Pater Martinus Luther, dokter in de letteren en de heilige godgeleerdheid. Uit liefde voor de waarheid en ijver om haar aan het licht te brengen, zal over het onderstaande gedebatteerd worden te Wittenberg, onder het voorzitterschap van de eerwaarde pater Martinus Luther, dokter in de letteren en de heilige godgeleerdheid, alsmede daarin gewoon hoogleraar Alhier. Hij verzoekt daarom degenen die niet aanwezig kunnen zijn om mondeling met ons van gedachten te wisselen, het in hun aanwezigheid schriftelijk te doen in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. De inleiding. Laten we het er eens over hebben. En dan zijn 95, maar liefst, stellingen die duidelijk herkenbaar zijn geschreven in het begin van de 16e eeuw. Ik heb ze eens teruggelezen, het is best wel leuk. Vanuit een heel sterke focus op de zondige mens. Vanuit het zondige leven waarin het doen van boete het hoogste goed lijkt te zijn. Maar tegelijkertijd ook heel analytisch, heel helder in zijn kijk op waar het nou eigenlijk misgaat. In de rol van paus en kerk. En dat wordt gepresenteerd als losse stellingen waarover je in debat zou kunnen gaan. Maar tegelijkertijd is het ook een opeenstapeling van delen die uiteindelijk, door de manier van presenteren, in zichzelf eigenlijk al een richting aangeven in waar het nou eigenlijk fout gaat. Een beetje zoals dat soms ook gaat als mensen je vragen stellen en blijven doorvragen tot je denkt van oké, nou heb je wel genoeg gevraagd en zit je een beetje met een rode kop erbij, zou ik maar zeggen. Dat soort vragen die je ongemakkelijk laten zijn. En bij die stellingen zitten er ook een paar pareltjes die je bijna als een tegeltje zou kunnen gebruiken. En wat mooi is eigenlijk, is dat kritiek van binnenuit per definitie echte reflectie is op de eigen rol. Dat is de waarde van zoiets. Kritiek van binnenuit. Luther was onderdeel van het systeem en daarom maakte hij zich zorgen. En het allerbelangrijkste thema is de leer van de aflaten. Je kon aflaten kopen en daarmee boete doen. Aflaten die werden gebruikt om de kas te spekken en de bouw van de Sint-Pieter in Rome te financieren. En tegen dit gebruik treedt hij op en wil hij een serieus debat op gang brengen. En hij laat zien, met name aan het eind van het betoog, en dat is heel mooi, dat is de essentie van reflectie, hij laat zien dat de kerk zichzelf niet echt een dienst bewijst door zich zo op te stellen. Net zoals net we Aaron zagen, die zichzelf niet echt een dienst bewees door met zo'n verhaal te komen. Stelling 54. Aan het woord van God wordt onrecht gedaan als men in een preek evenveel of zelfs meer tijd besteedt aan het verkondigen van de aflaat dan aan het woord van God. Hoofdzaken, bijzaken. Stelling 81. Zulk vermetel en onbeschaamd prediken over de aflaat maakt dat het zelfs voor de geleerden moeilijk valt de eer en de waardigheid van de paus in bescherming te nemen tegen laster of tegen de stellig scherpe vragen van de gewone man. Mooi. En dan noemt hij een paar vragen die de gewone man zou kunnen hebben. Een vraag bijvoorbeeld of waarom bouwt de paus nu niet liever de Sint-Pieterkerk van zijn eigen geld in plaats van dat van de armste christenen, terwijl toch zijn vermogen groter is dan dat van de rijkste Crassus. Prachtig. Wat mij betreft mogen we altijd met gezonde zelfkritiek naar ons eigen handelen blijven kijken. En worden we door Jezus vanuit het evangelie ook opgeroepen om dat te doen. Dat is wat Jezus ook doet. Waar hij spreekt over het koninkrijk, spreekt hij over oprechtheid, over liefde, over barmhartigheid, over naastenliefde. Niet jezelf op de eerste en enige plaats zetten, maar ook ruimte laten voor die ander. Weer even terug. In mijn geheugen kwam na de beeldenstorm, of na de stellingen, onmiddellijk de beeldenstorm. Dan heb je zo'n tijdsbeeld voor ogen, denk je 15, 17, die stellingen en zometeen wel beeldenstorm geweest zijn. Niet. Die beeldenstorm begon pas doordat de kerk niet zo goed kon omgaan met die kritiek van binnenuit en dat met macht ging proberen te keren. Woorden als ketterij en inquisitie kwamen op. Met alle macht werd geprobeerd om dat andere denken te keren. En dan zien we dat het pad waarop er alleen maar rechtvaardiging is van het eigen handelen, of geen kritiek past die ingaat tegen die eigen cultuur, dat dat een risicovol pad is. Een pad dat kan leiden van eerst gebruik maken van de situatie naar onderdrukken van een sprekende minderheid. Ik heb eerder in een overdenking hier ook gesproken over de bergrede en toen over het thema dat we rechtvaardiging soms laten prevaleren boven rechtvaardigheid. We rechtvaardigen liever ons eigen gedrag dan dat we zoeken naar rechtvaardigheid. Rare neiging. Ik zou dat ook kunnen houden tegen de ontwikkelingen van nu. Waar het gaat om bewaken van een systeem of bewaken van cultuur, gaat het bijna altijd over rechtvaardiging. Als ik nu denk aan wat er gebeurt op dit moment, dan kijk ik naar die pas gelekte notitie van Pieter Omtzigt. Iemand die van binnenuit kritiek wil, die een gesprek wil, die zegt wat hem voor de mond komt. Maar het wordt natuurlijk gelekt, want daarmee zou hij wellicht gesensibiliseerd kunnen worden. En ook de discussie rondom Black Lives Matter, de Zwarte Pieten discussie. Discussie rondom de iconen van onze Gouden Eeuw. Het beeld van Koen in Hoorn. Of Witte de Wit, die culturele instelling in Rotterdam, weet u nog? Kunnen we het verleden ongedaan maken? Nee, natuurlijk niet. Dat is wat het is. Maar kunnen we anders kijken naar ons handelen ten opzichte van de ander? Kunnen we het opbrengen om kritisch onszelf te bevragen of te laten bevragen, zonder onmiddellijk in die kramp van die rechtvaardiging te schieten, die Aaron-verhaaltjes? Kunnen we het opbrengen om zelfs wanneer het protest fors en uitgesproken is en een beschuldigende vinger wijst, kijken naar onze eigen rol in die situatie? Kan ik dat in het klein? Ik ken mezelf en ik weet dat ik veel te vaak in de kramp van de rechtvaardiging schiet. Ja, maar zo had ik dat helemaal niet bedoeld en ik wou eigenlijk... Ja. Kleine excuses om maar niet te hoeven kijken met de ogen van die ander, zou ik maar zeggen. Niet de andere wang toekeren zoals Jezus dat ons voorhoudt. Dat is ook een andere kant op kijken. Niet deescaleren. Soms is er gewoon pas na een beeldenstorm dat moment van zelfreflectie. Van in de spiegel kijken. Van je afvragen, had dit ook anders gekund? En met wat meer gevoel voor de situatie van die ander. Grote gebeurtenissen die ook ons op onze eigen, vaak kleine schaal, een spiegel voorhouden. Grote gebeurtenissen in de tijd vinden vaak een oorzaak in een klein denkfoutje. Of een klein blind vlekje, zeg maar een splintertje. Maar we moeten ons realiseren dat als je dat van dichtbij bekijkt, het er al heel vaak toch als een balk uitziet. Toen de Zwarte Pieten discussie in Nederland begon, was mijn eerste reactie: die mensen begrijpen ons niet. Dat bedoelen we toch niet zo? En kijk eens, wat een mooie traditie. En ja, dat is onze cultuur. Eerste reactie. En als je durft om te draaien, en dat is wat gevraagd wordt van ons telkens weer vanuit het evangelie. Durven we dat dan werkelijk? Durven we dat? Kunnen we het opbrengen om net als Luther stellingen neer te zetten en te proberen daar een open debat over op gang te brengen? En niet vanuit wat we eigenlijk altijd vonden. Of word je stiekem ook al een beetje kwaad op mij, omdat ik het erover heb en dat er eigenlijk toch niet om gaat? Wat ik ontdekt heb is dat echte liefde wat kost. En naaste liefde al helemaal. Ik herhaal de zin die ik eerder uitsprak nog maar eens. Wat mij betreft mogen we altijd met gezonde zelfkritiek naar ons eigen handel blijven kijken. En worden we door Jezus vanuit het evangelie ook opgeroepen om dat te doen. Waar hij spreekt over het koninkrijk, spreekt hij over oprechtheid. Hij spreekt over liefde, over barmhartigheid en naaste liefde. Niet jezelf op de eerste plek. Niet jezelf op de enige plek, maar alle ruimte voor een ander. En ach, dan kan het wel eens stormen in je hoofd en je hart. Dan kunnen de beelden die je hebt gemaakt van hoe de wereld in elkaar zit, wel eens aan het wankelen worden gebracht. En dat is pas een echte beeldenstorm. Amen.